Welkom bij deze webcast. We zitten hier vandaag bij Business Model Inc. We gaan het vandaag hebben over business model. De reden daarvan is dat we zien vanuit Microsoft dat heel veel bedrijven aan het worstelen zijn met wat ze morgen moeten gaan doen en de strategie die ze daarin moeten volgen. Wij vonden het een goed idee om dan in ieder geval deze tool samen te bespreken en te kijken, ja, hoe kunnen bedrijven dit gaan inzetten om na te denken over waardecreatie van morgen. Vertel, wat gaan we nog meer doen, Eefje?
Ja, wat we in deze webcast gaan doen is dat we met name gaan zorgen dat bedrijven die aan het kijken zijn, klaar zijn voor businessmodel innovatie.
Ja.
En eigenlijk is de boodschap voor vandaag dat we moeten gaan denken als designers, als ontwerpers. Nou, waarom? Ja. Omdat je ziet dat als een ontwerper, een architect of een ontwerper in kleding aan de slag gaat, dat hij nooit op zoek gaat naar de single right solution, hè, naar één enkel antwoord. Wat ze doen is vaak schetsen maken. Met die schetsen gaan ze vervolgens naar klanten toe om feedback op te halen. Hè, wat vind je ervan? Niet zozeer, is dit een goed idee, maar wat vind je ervan? Vooral ook die input op te halen. En op basis daarvan maken ze een volgend ontwerp, ook weer meerdere. Ja. En eigenlijk zie je in dat hele traject dat ze steeds verder toewerken naar uiteindelijk een oplossing die al op heel veel punten gecheckt is met hun of hun bestaande doelgroep of hun toekomstige doelgroep.
Ja.
En dat is eigenlijk wat wij noemen design thinking.
Ja.
Dat zien we nog heel weinig binnen bedrijven, terwijl dat in een wereld die snel verandert juist een hele mooie oplossing zou kunnen zijn.
Ja, ja, en dat is ook letterlijk waar wij tegenaan lopen. Wij spreken met heel veel bedrijven, heel verschillende soorten bedrijven. En het is heel grappig dat je ziet dat bedrijven waar je het ook totaal niet van verwacht, daarmee bezig zijn en daarover aan het nadenken zijn en daar de eerste stappen in aan het zetten zijn. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een bedrijf die installateur is, die aan het nadenken zijn van, vandaag de dag installeren wij eigenlijk cv-ketels bij mensen thuis. En die zijn aan het nadenken, hoe kunnen wij van het installeren van cv-ketels gaan naar het leveren van een service van wooncomfort bijvoorbeeld.
Ja, en hoe doen ze dat?
Nou, ze zijn dus aan het kijken naar de intelligentie die ze nodig hebben om nieuwe businessmodellen te creëren. Wij helpen ze erbij, maar ook technologie speelt daar uiteraard een rol in. En dat is ook de reden waarom wij als Microsoft daarbij betrokken zijn. Dus het komt op heel veel punten. Dus het gaat over technologie, het gaat over businessmodel, andere klantgroepen, andere manier van het leveren van support. Maar ook de interne organisatie die een culturele verandering door moet gaan.
Ja, nou heel herkenbaar. Wat wij vaak zien is dat bedrijven wel worstelen met hoe kun je dat doen.
Ja.
En hoe kun je dat op een snelle manier doen die ook heel praktisch toepasbaar is voor jou als bedrijf.
Ja.
Nou, dat vergt nieuwe tools, skills en mindset.
Ja.
Want de tools die wij 10 jaar geleden gebruikten om dan na te denken over waar gaat mijn business morgen naartoe, die zijn vandaag de dag een beetje achterhaald, althans vind ik.
Ja.
En dan is eigenlijk de vraag, maar waarom zou je überhaupt bezig moeten gaan met hoe ziet mijn bedrijf er morgen uit? En de aanleiding daar vaak voor is dat we zien dat heel veel bedrijven, waarvan jij en ik 5 of 10 jaar geleden niet hadden kunnen bevroeden dat ze vandaag de dag niet meer zouden bestaan,
ja,
dat die toch zijn omgevallen.
Ja.
En businessplannen, hè, wat we altijd gewend waren om te schrijven,
ja,
zijn wat mij betreft daar niet meer het antwoord op.
Nee, die zijn vaak te statisch, of niet?
Ja, die zijn te statisch. Je ziet dat ze vaak worden geschreven binnen een bedrijf.
Ja.
Je ziet ook vaak dat het vol staat met aannames die niet in die wereld daarbuiten zijn getoetst.
Ja.
Ze verdwijnen uiteindelijk onderin een la. De elementen van een businessplan zijn prima, maar die zou je op een andere manier kunnen weergeven.
Ja.
Omdat uiteindelijk het doel wel is om succesvolle business te bouwen.
Ja, precies.
En succesvolle business kan of zijn een positieve impact hebben op de maatschappij,
ja,
of gewoon zorgen dat je goed winst maakt.
Ja.
Liefst misschien zelfs beide.
Ja.
En dat vergt dus ander soort gereedschap en dat is waar deze webcast dan ook over gaat.
Ja.
En het vergt ook een manier waarop jij en ik kunnen praten over die business van morgen en over dat businessmodel.
Ja.
Misschien een van de vragen, kan ik me voorstellen als kijker, is waarom is business modeling dan zo populair? Hè? De term business modeling is wat we geven aan deze manier van naar je business kijken. Ik zei het net al even, we zien veel bedrijven omvallen. Een V&D afgelopen jaar, maar ook een free record shop, een OAT, wat we niet eerder waarschijnlijk hadden bedacht. En eigenlijk is de boodschap een beetje disrupt before you are being disrupted. Zorg ervoor dat je naar morgen toe jezelf eigenlijk opnieuw steeds uitvindt.
In ieder geval nu begin met nadenken erover, right?
Ja.
De ene worstelt er meer mee dan de ander, maar begin nu om na te denken, hoe ga ik er over 5 of over 10 jaar uitzien als het al, of is dat te ver?
Ja, nee, je mag ze ook, hoe ga ik er over 1/2 jaar of over 2, 3 jaar? Hè? Want morgen waarde toevoegen is eigenlijk al waar je vandaag mee kunt gaan beginnen.
Ja.
En we hadden het al eventjes over die veranderende wereld. Wij noemen dat ook wel een VUCA-wereld. Hm. Dat de Engelse termen, maar het gaat over een hele volatiele wereld. Waarin je veel onzekerheden ziet, waarin veel complexiteit aanwezig is en soms zelfs wel tegenstrijdigheden plaatsvinden. Maar feitelijk, heel simpel gezegd, betekent dat er heel veel verschillende factoren zijn die jij en ik niet kunnen beïnvloeden, waarvan we ook nog niet vandaag weten hoe dat er over een half jaar of over een jaar of over 5 jaar uit zal zien. En dat vergt dus ook een bepaalde mate van flexibiliteit.
Ja.
En je ziet eigenlijk dat de spelregels van het zaken doen veranderd zijn. Ik zei het net al even, duurzaamheid is steeds belangrijker geworden. Maar bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat ook herkent, nieuwe groeiregio's. Wordt vaak gezien als, daar zijn nieuwe groeiregio's. Feit is, ze zijn er al lang. Ander ding wat we ook zien is dat er nieuwe manieren van waardeoverdracht plaatsvinden. We hadden Bitcoin en nu is er heel veel te doen rondom de blockchain.
Ja.
Waar het precies naartoe gaat, weten we nog niet. Maar het feit dat er straks wellicht op een andere manier waardeoverdracht gaat plaatsvinden, gaat ook waarschijnlijk
impact
hebben.
Ja.
Absoluut. Ja, en natuurlijk technologie.
Maar technologie is absoluut een enabler om zeg maar die groei te maken en die verandering naar morgen door te gaan.
Ja, en je ziet dat technologie heel veel businesses ook gewoon echt op z'n kop hebben gezet. Gaan we straks ook eventjes doorheen lopen. Maar andere bepalende factoren is ook de veranderende wet en regelgeving.
Ja.
En je ziet dat bepaalde business heel erg kan groeien omdat er bepaalde wetgeving plaatsvindt. Dat hebben we gezien met de elektrische auto's. Dat zien we ook als het gaat over huizen duurzamer maken. Nou, en een andere die we ook zien, en die ligt wel een beetje in verlengen van technologie, is die online revolutie.
Ja.
Wij zitten hier nu in Amsterdam. Je ziet een heel groot gedeelte van die grote kantoorpanden achter ons staan leeg.
Ja.
Omdat mensen 24/7 op iedere plek eigenlijk toegang hebben tot hun informatie. En dus ook overal kunnen werken, overal kunnen leveren. Maar we verwachten dat vandaag de dag ook al.
Precies.
En een mooi voorbeeld daarin vind ik ook altijd, toen je 10 jaar geleden naar de huisarts ging, dan ging je echt aan de huisarts vragen van, joh, weet je, dit zijn mijn klachten, wat heb ik? Als je vandaag de dag naar de huisarts gaat, dan heb je eigenlijk al zelf op internet gecheckt wat het waarschijnlijk zijn. En ik wil graag een recept of een second opinion. Maar
even valideren.
Maar dat betekent dus wel dat je ook als rol daarin vanuit, in dit geval de huisarts, ineens een andere rol gaat spelen.
Ja.
Andere is een veranderende consument. Ook als we het hebben over ouderen, de oudere doelgroep binnen Nederland, hebben we vaak het idee dat dat nog allemaal niet zozeer online is, terwijl dat niks minder waar is.
Nee, de omgekeerde piramide. Dat is ook een enorme kans overigens.
Het is een enorme kans.
Ja.
Ja, ook omdat dat een doelgroep is die heel erg veel te besteden heeft.
Ja.
En de laatste denk ik ook natuurlijk de kinderen van nu. Ik heb zelf 3 kleine kinderen die gewoon swipend voor een televisie staan, omdat ze en heel erg gewend zijn om die technologie toe te passen in hun dagelijks leven. Maar ook omdat on-demand voor hun gewoon iets vanzelfsprekends is.
Ja. Ja. Ze vinden het raar als het niet beschikbaar is.
Nee, exact. Wat we daarnaast ook nog zien is het one size fits none, zoals ik dat altijd noem.
Ja.
Namelijk dat jij en ik heel graag dingen willen hebben, spullen willen hebben, diensten willen hebben die echt voor ons relevant gemaakt zijn. En het mooie is dat eigenlijk met de inzet van technologie dat vandaag de dag ook heel goed kan.
Ja.
En we noemen dat gepercipieerd maatwerk, maar het kost niet zo heel erg veel meer qua variabele meerkosten, omdat de technologie het mogelijk maakt om het te pimpen of net eventjes zo
echt
te maken.
Personaliseren.
Ja, exact. En de allerlaatste daarin, en als we kijken naar wat voor soort drivers zijn er nou die de wereld zou aan het veranderen zijn, is ook service. We verwachten veel meer service, ook pre-sales, after-sales. Nou, eigenlijk dus samenvattend is die wereld die verandert.
Ja.
En de vraag eigenlijk aan de kijker is, zie je dat ook?
Ja, een aantal voorbeelden daarin. Het nieuws, hè. Eerder van papier. En nu zie je dat het nieuws real-time via social naar je toe komt. En dat de krant eigenlijk alleen maar de achtergronden levert. Nee, dat is allemaal herkenbaar overigens, denk ik.
Een ander mooi voorbeeld daarin vind ik ook boeken. Hè. Als je kijkt op de manier waarop wordt uitgegeven. Weet je, alle data, alle informatie is in principe gewoon digitaal beschikbaar. Dus even los van of je een boek zeg maar, op je tablet aan het lezen bent. Ook als ik stukjes informatie wil vinden, ga ik niet per definitie een boek kopen.
Nee.
Maar kijk ik daar ook gewoon voor op internet.
Ja, in productie van een statische fabriek die een stuks worst zeg maar, levert aan iedereen, naar eigenlijk de mogelijkheden om bijvoorbeeld de 3D-hubs echt op maat met je eigen design je eigen prints te maken en op die manier productie te drijven. Ander, misschien wel het bekendste voorbeeld, die wordt overal gebruikt, Uber, die eigenlijk geen taxicentrale is, maar eigenlijk maar één ding levert. En dat is een app die een service levert die taxis en mensen bij elkaar brengt en dus voorkomt dat er lange wachtrijden zijn. Eigenlijk gewoon convenience brengt door middel van het leveren van die service. Natuurlijk een heel bekend model, maar ook een heel relevant model.
Ja, ander voorbeeld daarvan vind ik ook het eigenaarschap. Ja. Waarbij we vroeger heel veel alles zelf wilden hebben. Ik denk dat muziek is daar een mooi voorbeeld in. Hè, hoe gaaf vond je het als je vroeger binnenkwam en er stond een hele grote muur vol met cd's. Terwijl vandaag de dag weet je het gewoon wil kunnen luisteren. Ja. Maar een ander mooi voorbeeld daarvan is ook dat bijvoorbeeld in het shoppen van mooie kleding, we ook gewoon zien dat er, wij noemen dat de Weeconomy, er allerlei voorbeelden ontstaan waarin er sites zijn dat je kunt ruilen, dat je van elkaar kunt lenen. Ja, wij noemen dat het multi-sided platform business model. Ja. Later daar meer over, niet in deze webcast, maar dat klopt inderdaad. Veel succesvolle business modellen vandaag de dag, die staven op dat principe.
Ja, ja. Precies. Okay.
Nou ja, en laatst denk ik ook in de retail branche, we hadden het net al heel eventjes over V&D, maar van die winkels die er zijn, die natuurlijk niet gaan verdwijnen, alleen... Ja.
Die veranderen van functie, right? Ja. Daar inspiratie op doen, daar de vergelijkende het real-time zien en vervolgens inderdaad online bestellen.
Ja, wat waar ga jij naartoe als jij al weet, ik heb deze sokken nodig?
Ja, ik kom zelden meer in winkels. Ik bestel alles online inmiddels. Ja. Wat wel zo is dat we ook zien dat winkels ook wel nieuwe businessmodellen op de vloer aan het ontwikkelen zijn. Waarbij ze zeggen, oké, is het niet op voorraad of wil je het hebben, dan wordt het gewoon real-time in de winkel online geshopt en thuis afgeleverd op het moment dat het voor jou uitkomt.
Ja, absoluut. Ja, mooi. Ja, dus je ziet dat uiteindelijk deze businessmodellen, allemaal nieuwe businessmodellen, eigenlijk hele industrieën op zijn kop zetten.
Ja.
En dan is er nog maar één vraag relevant en dat is waar wordt er waarde gecreëerd?
Ja.
Ook omdat die snelheid van veranderingen steeds, eigenlijk die snelheid aan het toenemen is. Nou, nogmaals, dat vergt dus nieuwe tools, skills en mindset.
Ja.
En een van die tools is het businessmodel, of eigenlijk het businessmodel Canvas.
Ja.
Maar de vraag is natuurlijk, wat is een businessmodel?
Ja, een businessmodel is dat je nadenkt over hoe jij jouw product of dienst waarde toevoegt voor jouw relevante doelgroep, volgens mij. En dat kunnen we in kaart brengen middels deze tool.
Ja, klopt. Nou, de letterlijke definitie van een businessmodel is de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.
Ja.
En het business model Canvas is eigenlijk een tool die bedrijven heel makkelijk kunnen inzetten.
Ja.
Om voor hun eigen bedrijf in kaart te brengen van joh, waar gaat mijn bedrijf vandaag de dag over.
Ja.
Maar ook als ik nieuwe ideeën heb, hoe ziet dat dan eruit? 9 blokken.
Ja.
En eigenlijk gewoon een plaatje wat je kunt optekenen.
Ja.
Of zoals het zo mooi ooit door iemand die ik tegenkwam werd gezegd, het is eigenlijk de manier waarop je aan jouw oma kunt uitleggen waar het bedrijf over gaat. Nou, je zegt eigenlijk al, een van de belangrijkste punten in het invullen van je businessmodel is dat je net op een heel hoog abstractieniveau invult.
Ja.
Ik zei het net al even, dat je je oma zou kunnen uitleggen waar gaat dit bedrijf over.
Okay.
Ze zijn vaak geneigd om in heel veel details te gaan zien.
En dat maakt het ook gelijk weer complex.
Ja.
Zullen we die 9 blokken doornemen?
Ja, helemaal goed.
Ja? Beginnen we altijd rechts? Helemaal rechts?
Ja, nou je kunt in principe in een willekeurig blok beginnen. Mijn advies is altijd, zorg dat je of begint bij je klantsegmenten, of dat je begint bij je waardeproposities.
Okay.
Maar we gaan eerst even gewoon door de blokken heen lopen. De eerste zijn wel klantsegmenten.
Klantsegmenten.
Bij klantsegmenten vul je in voor welke klantgroepen je waarde creëert.
Ja. Hoe specifiek maak je dat?
Het liefst eigenlijk op het hoogste abstractieniveau. Dus je moet dan denken aan, ik doe dat voor bedrijven, ik doe dat voor particulieren, ik doe het voor een massamarkt.
Ja.
Als het wat specifieker is binnen bedrijven, vertel je wel, ik doe dat voor techbedrijven bijvoorbeeld. Dus als dat zeg maar echt een niveau is waarop je kan blijven zitten, doe je dat.
Okay. Tweede blok, de waarde.
Ja, de waardepropositie, daarin maak ik eigenlijk altijd onderscheid tussen twee vragen. Namelijk, wat is de belofte die je doet aan je klanten? En wat is het bewijs, product of diensten die je levert, zodat die klant ook daadwerkelijk gelooft dat je die belofte kunt waarmaken?
Ja.
Hierin zie je ook dat als jij verschillende klantsegmenten hebt, dat je ook verschillende waardeproposities zult moeten neerzetten. Bij klantsegmenten, nog even terug te pakken op dat blok ervoor, kun je jezelf eigenlijk 3 vragen stellen, namelijk wie bepaalt of een deel van het product of dienst wordt afgenomen, wie betaalt voor het product of voor de dienst en wie ontvangt of gebruikt het product of de dienst.
Ja.
Als dat nou verschillende klantsegmenten zijn, zul je waarschijnlijk ook verschillende waardeproposities neerzetten.
Helder.
In die waardeproposities zeg je dus, wat is mijn belofte, welk probleem of welke behoefte vul je in voor de klant. En wat is dan letterlijk wat jij in de etalage hebt staan, waardoor ik ook geloof dat je die belofte gaat waarmaken.
Helder. Derde blok.
Derde blok zijn de kanalen.
Ja.
2 vragen zijn daar eigenlijk belangrijk. De eerste is, hoe zorg je ervoor dat de producten en diensten bij je klant terechtkomen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je nadenkt over hoe weet die klant dat jij die waardepropositie levert. Dus
Helder.
Hoe vind ik jou?
Ja. Hier speelt technologie een grote rol in, right?
Ja, absoluut.
Ja, okay. De relatie met de klant.
Ja, dat is er eentje waarvan we eigenlijk zien, als je vandaag de dag naar succesvolle businessmodellen kijkt, dan zijn dat vaak bedrijven die heel goed weten wat er bij een klant speelt. Die dus een goede klantrelatie hebben. Maar je ziet ook veel bedrijven die eigenlijk helemaal geen relatie met de klant hebben en daar dus ook echt een uitdaging hebben.
Ja.
Ook hier 2 vragen belangrijk. Eerste vraag is, hoe zorg je ervoor dat die klanten iedere keer als dat probleem of die behoefte weer oppopt aan jou denkt?
Ja.
Dus hoe blijf je top of mind?
Hardshare.
Exact. Andere kant is, hoe zorg jij ervoor dat je in een wereld waarin ook die behoeftes van die klant continu aan het veranderen zijn, ziet hoe die behoeftes aan het veranderen zijn? Dus hoe blijf jij eigenlijk aligned met of in contact met de behoeften van die klantgroepen?
Dus deze vind ik dan bijvoorbeeld een beetje lastig. Wat zou je hier dan concreet, hoe high level zou je hem hier invullen?
Nou, hier zie je dat vaak het merk wat je hebt gebouwd, door de service die je daar hebt geleverd, dat een belangrijke is.
Hè? Ja.
Ik kom terug bij dat merk omdat ik weet dat daar een bepaalde kwaliteit aan vasthangt.
Ja.
Wat daar ook belangrijk in is, is persoonlijke relaties die zijn opgebouwd. Maar vaak is dat heel erg intensief of heel erg duur.
Ja.
En hierin zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld de komst van social media een hele belangrijke kan zijn. Want als jij communities kan bouwen of je kan ervoor zorgen dat jij op de een of andere manier door digitale informatie gaat zien hoe klanten zich gedragen en hoe de gedragingen op een gegeven moment gaan afwijken, dan kun je dus ook heel erg goed in de gaten houden, hey, hoe zit dat met die behoeftes en dat gedrag van die klant.
En dan je relatie daarin verbeteren.
Exact, okay. Ja.
Helder. Dan het 5e blok, de inkomsten.
Ja, de inkomstenstromen. We schrijven eigenlijk van, waar verdien jij geld aan?
Ja.
Dus waar is het waar je... dat kunnen abonnementen zijn, dat kunnen stuksprijzen zijn.
Dat is wel... Daar is een grote verandering aan het plaatsvinden, right?
Ja.
Veel bedrijven zijn echt van eenmalig iets verkopen naar abonnementsvorm aan het schakelen of betalen voor gebruik. Of,
exact. Ja, we zien ook, en ook een beetje, we hebben het net al gehad over die platformen.
Ja.
Daarin zie je bijvoorbeeld ook een freemium model vaak ontstaan.
Ja.
Dus ik geef eerst iets gratis weg, zodat je kennis kunt maken met mijn dienst of met mijn product.
Ja.
En vervolgens, als je als klant daarin ook de toegevoegde waarde ziet, ga je betalen voor wat je...
Dit vergt overigens wel ook toetsing, omdat het lastig is. En ik zie dat bedrijven hiermee worstelen om na te denken over, wat zou dan mijn prijspunt moeten zijn? En wat is concurrerend? Waarop gebaseerd? Dat vergt een andere manier van nadenken.
Ja, absoluut. Eigenlijk als je deze 5 blokken bij elkaar neemt, hebben we de rechterkant van het businessmodel canvas hebben we ingevuld. En wij noemen dat de waardecreatiekant.
Ja.
Dus dit vertelt iets over voor welke klanten jij op wat voor manier waarde creëert.
Okay.
En wat zij bereid zijn om daarvoor te betalen. De linkerkant, die we nu gaan behandelen, zegt iets over hoe jij als bedrijf ook daadwerkelijk die waarde kunt leveren.
Oké, en dan beginnen we bij de resources.
Ja, en het heet ook key resources. Hè, dus je moet hier vooral niet alles gaan opschrijven wat je aan resources hebt. Maar je moet alleen die dingen opschrijven die essentieel zijn om die waardepropositie te kunnen leveren. Dus denk daarbij aan bepaalde patenten die je hebt. Heel, heel erg vaak staat in hier de skills van je personeel.
Ja.
Maar ook als jij in productie zit, de daadwerkelijke tools die je hebt om dat neer te kunnen zetten. Data, een heel veel businesses vandaag de dag een belangrijke resource is een van je key resources.
Ja. En het nieuwe data, of data gecombineerd met eigen data, levert weer nieuwe data op. En dat is inderdaad een resource die wij steeds vaker zien terugkomen.
Ja, wij ook, absoluut.
Okay. Activiteiten.
Ja, de activiteiten kun je optekenen. Ook hier, we gaan niet weer alles doen. Eigenlijk is hier de vraag, als je de totale agenda van je organisatie in kaart zou brengen, welke activiteiten staan hier dan?
Ja.
En dat is meteen een mooie check, want op het moment dat hier activiteiten staan die niet rechtstreeks te linken zijn aan je waardepropositie, ja, zie je dus dat je daar wat kunt doen. Als jij heel veel tijd bijvoorbeeld kwijt bent aan administratie, dan is het voor jou een lampje om te bedenken, hey, kan je niet op een efficiëntere manier die taken misschien invullen,
ja,
of uitbesteden, waardoor de tijd die je daarmee overhoudt, je kunt zetten op het toevoegen van waarde voor klanten.
Oké. Okay. Een andere, en dit is ook een die wij zien die veranderen, key partners.
Ja, key partners zijn die partners die je echt nodig hebt om je waardepropositie te kunnen leveren. Ja, dus als zij morgen er niet meer zouden zijn, zou je feitelijk out of business zijn.
Ja.
En hier zitten heel veel strategische keuzes in.
Ja.
Want het is aan een bedrijf steeds de vraag, ga je dingen zelf doen?
Ja.
Of is het niet je core en kun je het beter uitbesteden aan een partij die daar gewoon veel beter in is? En daarmee in die end dus ook efficiënter is om, ja, mee samen te werken.
Hier zien we ook als Microsoft dat wij daarin als partner gekozen worden door bedrijven waar we vroeger helemaal geen relatie mee hadden.
Ja.
En nu een hele intensieve partnership hebben, omdat, nou ja, wij mede verantwoordelijk zijn voor het up and running houden van hun business.
Ja, snap ik.
Een grote verandering daar aan plaatsvindt.
Ja.
Kostenstructuur.
Ja, het laatste blok kostenstructuur. En hierin teken je eigenlijk op wat zijn nou de grote brokken aan kosten die jij in je bedrijf hebt. En je kunt ze eigenlijk heel makkelijk linken aan je key resources en je key activiteiten.
Ja.
Want vanuit die stukken heb je vaak de grootste kosten.
Ja.
En dan heb je het hele business model canvas in kaart gebracht. Waardoor je heel makkelijk aan je omgeving kan laten zien waar gaat mijn business over.
Ja.
Maar denk veel belangrijker nog, waarin je voor jezelf kunt zien van, hey, waar zitten nou mijn uitdagingen?
Ja, een vraag die ik nog wel heb is dat als je dit invult, vul je dit in op basis van wat je nu hebt? Of ga je het invullen op basis van waar je naartoe wil groeien? Of,
ja.
Hoe doe je dat?
Nou, hele goede vraag. Altijd zou mijn advies zijn beginnen met het in kaart brengen van je huidige business.
Ja.
Waarom? Omdat je dan ook kan zien, hè, waar zitten eigenlijk mijn sterke punten en waar zitten mijn uitdagingen vandaag de dag al.
Ja.
Maar inderdaad, het Business Model Canvas is ook een tool om aan business model innovatie te doen.
Ja.
Want vanuit het bestaande business model kun je vervolgens gaan kijken van waar kan ik morgen mijn business naartoe bouwen.
Ja.
Vanuit Biz Models Inc. Hebben we daar een proces voor, een methodiek voor, waarin we geloven dat je daar een viertal stappen in moet doorlopen.
Ja.
Dat begint inderdaad bij het begrijpen van je huidige situatie.
Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je aan de slag gaat met je business model, meteen de vraag opkomt van, ja, maar dit business staat nooit op zichzelf. Dat nee. Klopt. Het staat altijd in een bepaalde context.
Ja.
En het is altijd heel belangrijk welke visie je hebt om keuzes te maken voor toekomstige businessmodellen. Dus eigenlijk zijn die drie, je huidige businessmodel, het optekenen van de context en wat zie je daar gebeuren in die wereld om je heen, maar ook wat is mijn visie, waar wil ik het spel spelen?
Ja.
Dat is eigenlijk de eerste fase. Die noemen wij de begrijpen fase.
Ja.
Daarvanuit kun je vervolgens gaan innoveren. Nou, dan hebben we het over dat design thinking.
Ja.
Want dan ga je dus niet op zoek naar één oplossing, maar je gaat opties genereren.
Ja.
Derde fase is vervolgens het valideren.
Ja,
zorg dat je echt gaat kijken op kleine schaal, met weinig geld, in korte tijd, van hé, hey, wat vindt een klant hiervan?
Ja.
En je hoopt daar ook echt te gaan leren, je neus te stoten, bij te leren, want dan ga je afwijken van al die andere mensen met datzelfde idee.
Ja.
En op het moment dat je op kleine schaal iets werkend hebt, kun je naar de laatste fase, en dat is eigenlijk het schalen van je businessmodel.
Ja.
En dan gaat het erover, wat betekent dat voor mijn organisatie en hoe bouw ik dat verder uit?
Okay. Mag ik deze nog eens plotten op het voorbeeld dat we eerder gebruikten?
Ja, tuurlijk.
Als ik kijk naar die installateur die inderdaad zegt, oké, we leveren nu gewoon ketels, die installeren we. Wij willen toegroeien naar het leveren van een dienst van wooncomfort. Die zijn nu inderdaad gewoon aan het kijken, oké, key resources, verandering daarin. Wij hebben data en als we die toevoegen met andere data, ze begrijpen dat ze daaruit nieuwe waarden kunnen halen en inzichten waarmee ze betere customer service kunnen leveren, sneller kunnen reageren. Aan een kostenkant kunnen ingrijpen en beperken.
Ja.
Daar zijn ze nu aan over het nadenken, hoe kunnen we dat doen? Kies daar één klein scenario uit, waarbij ze zeggen, oké, wij gaan kijken of met die data wij in staat kunnen zijn om 10 ritjes per jaar minder te maken naar klanten, omdat we weten wanneer iets gebeurt en we daar eerder op kunnen acteren. Dat zijn ze nu aan het valideren. En op het moment dat het werkt, gaan ze dat implementeren en zo gaan ze het uitbouwen om die volgende stap te maken. Aan de hand ook echt van het Business Canvas model.
Mooi.
Ja.
Mooi om te horen. Ja, en wat we eigenlijk zeggen, dit zijn eigenlijk de minimale strategische conversaties die je binnen je organisatie zou moeten hebben.
Ja.
Om inderdaad, en dat was de centrale vraag van deze webcast,
ja,
klaar te zijn voor morgen.
Oké, hartstikke goed.
Dankjewel.
Dankjewel.